Hoofdstuk 7. Midzomernachtdroom. In de wenteling van het zonnejaar komt het moment waarop de gehele natuur in haar volle schoonheid te stralen staat en de zomer zijn intocht doet. De bomen zijn in volle tooi, de bloemen bloeien hun pracht en alles wat vrucht kan dragen belooft een rijke oogst. Het is dan ook volkomen begrijpelijk dat alles en een ieder die natuurgebonden is, vol dankbaarheid is voor alles wat de natuur openbaart. Van de grijze oudheid tot aan dit uur heeft de mensheid de zomeraanvang met gejuich begroet. Zij heeft haar bezongen en met alle vertoon van feestelijkheid ingehaald. Ook de natuurreligieuze gesteldheid heeft zich, zoals vanzelf spreekt, daar volkomen bij aangepast. Hoe zou het anders kunnen? Zowel in de animistische als in de polytheïstische gezindten komt deze natuurlijke handelswijze sterk naar voren. Ook het officiële natuurchristendom maakt daarop geen enkele uitzondering. De feesten, bidstonden en dankstonden voor het in de zomernatuur geopenbaarde, hebben in het officiële christendom reeds sedert eeuwen burgerrecht verkregen. Natuur en religie zijn ook hier hermetisch met elkaar verbonden. Waarom zou men ook bezwaar maken tegen zulke dankbaarheid? Zonder de voortbrengselen van de natuur kan het leven immers niet worden gerekt. Zonder een rijke oogst is het leven immers ondenkbaar in dialectische verhoudingen. Wie zou bezwaar kunnen maken tegen zonneschijn en milde temperatuur, tegen het lied van de vogels en tegen de bloemenpracht? Het bewust vieren van de zomer en het bewust begroeten van de zomeringang zijn daarom natuurnoodzakelijk. Wie maar even kan, trekt erop uit en maakt van zijn vakantie gebruik om zoveel mogelijk in te drinken van alles wat de zomer te bieden heeft. Toch zijn er in een zomerfeest en een begroeting van de zomeringang van geheel andere allure. Een feest dat eveneens zo oud is als onze natuurorde en zonder onderbreking werd gevierd met dezelfde warmte en dezelfde overtuiging en dezelfde bewogenheid als het feest van de uiterlijke natuur. Wij doelen hier op het feest van de Witte Roos, het feest van Sint Jan, het feest van Johannes de Doper, een van de grote figuren die in het geestelijke groeiproces van de mensheid zo'n belangrijke rol vervullen. De oppervlakkige beschouwer heeft nimmer kunnen begrijpen waarom het feest van Sint Jan samenvalt met 20 juni, de zomerprelude in de natuur. Het is de Johannesfiguur vergaan, zoals zovele groten van geest. Men omhangt hem met allerlei statiekledij. Men schenkt hem de onderscheiding van heilige, doch intussen verminkt men de figuur tot onherkenbarens wordens toe. Al zijn geestelijke superioriteit, al zijn geestelijke moed en stuwkracht, heeft men bewust of onbewust begraven achter heiligenbeelden, achter midzomerfeesten, achter beroemde processies. Doch als men zou begrijpen wie en wat diezelfde Johannesfiguur in een mensenleven te betekenen heeft, zou men zeker zijn heiligheid niet zo van de daken schreeuwen, of het moest zeer bewuste misleiding zijn om de mensheid voor haar ware betekenis blind te houden. Is er een krachtiger vertegenwoordiger denkbaar van vurige moed, van fel verzet, tegen de letter van de leringen, tegen schijnheiligheid, dan juist Johannes de Doper? Indien er, buiten Jezus Christus, iemand is geweest, die zich met bliksemende woorden heeft gekeerd tegen de verstarde schriftgeleerdheid, tegen het fariseïsme, dan is het zeker wel deze Johannes geweest. Er zijn ook esoterisch ingestelde groepen die hun geestelijke roeping in dit verband totaal vergeten zijn. Ook zij vieren hun Sint-Jansfeest als een dankfeest voor het gewas. Het spreekt vanzelf dat we de grote scharen van dienende natuurgeesten dankbaar zijn voor hun onophoudelijke werk in het rijk der plantenwereld. Doch gaat hierin het feest van Johannes de Doper op? Stellig niet. We kunnen het ook mystiek zien en het feest van de goede elfen meevieren over de zegen behaald op de afbrekende krachten in hun rijk. Maar heeft dit alles nog iets te maken met het ware feest van Johannes de Doper? Nee. Feller tegenstelling is namelijk niet denkbaar. De volheid der natuur, het feest van de verzadiging, tegenover de figuur van Johannes de Doper, trekkend door de woestijn en het publiek confronterend met zijn boet- en oordeelspredikaties. Het is zeer zeker geen toevalligheid dat Johannes als een stem des roepende in de woestijn van het leven juist te Bethanië zijn werk verrichtte, daar Bethanië het doorgangshuis verzinnenbeeld. In het doorgangshuis, of het huis vol ellende, verkeren ook wij heden ten dagen. Als de nacht van het verderf het dichtst is, als de ellende op deze wereld het grootst is, zien wij telkenmale Johannesfiguren verschijnen, om als afgezanten van de broederschap van het onbewegelijk koninkrijk hun boodschap door de wereld te doen klinken: maak de weg des Heren recht. Zij dienen zich aan zonder enig uiterlijk vertoon of de minste zelfingenomenheid. Slechts gehuld in een voor hun gelijken zichtbaar kleed, precies zoals eenmaal Johannes zijn kemelsharen mantel droeg. Zelfs willen zij er zich op geen enkele wijze op beroemen een nieuw geluid te laten horen, want, zeggen zij, reeds Jesaja heeft gesproken: maak recht de paden des Heren. Als eenvoudigen zullen zij komen, als dienaren der mensheid, zonder hoop op roem of eer, enkel als de spreekbuis der geestenschool, lerend hoe op de juiste wijze dit aardse doorgangshuis van mens en wereld moet worden doorlopen en herbouwd om hem te vinden die na Johannes komen zal, ja, komen moet. Want zonder deze ene, die in ieder mensenleven zal moeten opwaken, zult ge, Bethanië, dit huis vol ellende, nimmer kunnen verlaten, ook niet met een oneindig aantal processies en met eeuwenlange midzomernachtsfeesten of ontelbare heiligenbeelden opgericht ter ere van Johannes. Nu kunnen wij ons de vraag stellen: zal zulk een figuur als Johannes de Doper niet meer effect realiseren wanneer zijn getuigenis zal klinken in de hardheid van de winter of in de stervenstonden van de herfst? Hoe zal een mens die de gaven van de zomernatuur zo broodnodig heeft ooit kunnen hunkeren naar het feest van Sint Jan met zijn woestijn en zijn ascese? En waarom zou men hier spreken van de witte roos? Er doemen hier verschillende vragen op, waarop we zullen pogen een antwoord te geven. Ge kunt u namelijk een tweevoudig midzomernachtsdroom indenken. Er is allereerst een droom waaruit altijd een bitter ontwaken volgt. Het zomerfeest in de gewone natuur is tenslotte niets anders dan reactie op de strijd om het bestaan. De mens heeft brood nodig. Hij strijdt ervoor en de natuur zegt het hem toe. Hij toont de dankbaarheid en de joligheid van het gewone natuurwezen. Doch als hij uit deze droom ontwaakt, zijn daar weer nieuwe honger en een nieuwe strijd die altijd opnieuw hun op- en ondergang vieren. Het organisme van de mens is hierdoor sterk aan slijtage onderhevig. Het wordt oud en vermoeid. En tenslotte kunnen geen stuk brood en geen jool hem meer helpen, omdat het uurwerk is afgelopen. Zo dus, zo kan men zich afvragen, de mens hier geen fout maken en met al zijn natuurgronding toch geen hersenschim najagen? Zou de mens met zijn spontane, zo vanzelfsprekende liefde voor de natuur toch geen wezen met een ezelskop beminnen en toebehoren, zoals in de midzomernachtsdroom van Shakespeare? Wanneer dit inderdaad zo is, moet men tot de conclusie komen dat er een andere zomervolheid kan worden gevierd, een volheid die een absolute verzadiging geeft. Een zomervolheid die na zulk een verzadiging niet meer kan doen hongeren. Een verzadiging die bovendien een eeuwige jeugd verleent. Zoals een der figuren in de midzomernachtsdroom van Shakespeare zich verbonden weet met het wezen van de ezelskop, zo heeft de mens zich geheel en al verslingerd aan de natuur en de natuurdrang. Waar de natuur echter geen absolute bevrediging geeft en men tegelijkertijd ook het andere wil dat niet van deze natuur is, komt daar noodwendig de poging uit voort om twee heren te dienen. De andere wezenswerkelijkheid, het nieuwe leven, wil ons graag begroeten, mits wij het afscheid van de aardse natuur willen inzetten. De mens moet het wezen met de ezelskop eerst laten varen om het nieuwe leven te kunnen ontvangen, zoals in Shakespeare toneelspel Hermia zich van Lysander moet vrijmaken om Demetrius te kunnen toebehoren. Demetrius ontvangt evenwel slechts Helena. Dat is het metafysische aanraking zoekende deel in de mens, terwijl het ware wezen in het bos der begoochelingen met de beide benen in de werkelijkheid gegrond blijft. Groots en volstrekt juist is het spel tussen de vier aanzichten van de mens in het toneelwerk van Shakespeare. Het bewustzijn dat zich vastgrijpt aan de zwarte aardkluit en het mystieke zoeken naar het hoger zelf. Doch het zoeken naar het hoger zelf zal altijd zoeken blijven als men zich blijft vastklemmen aan deze natuur. Want op een dergelijk kloppen wordt nimmer opengedaan. Daarom staan de beide zomerfeesten diametraal tegenover elkaar. Ze zijn elkaar volkomen wezensvreemd. De leerling op het pad blijft geen andere keuze dan tussen een van de beide. Of de weg van de natuur, of het pad van de geest. In de oudheid, toen de leerlingen der mysteriën op velerlei wijzen vervolgingen hadden te duchten, pasten zij allerlei camouflages toe om hun ware bedoelingen te bedekken. Zo kwam bijvoorbeeld een gesluierde taal in gebruik. Ook het feest van de Witte Roos werd naar zijn uiterlijke verschijning aangepast aan kerkelijke gebruiken, herdenkingen en het zomerse festijn. Vandaar dat, naar het uiterlijke beeld, het feest van de witte roos zich wonderwel bij de situatie van de uiterlijke natuur op de 21ste juni aanpast. Doch in werkelijkheid heeft dit uiterlijke beeld niets van nodig met het ware bedoelen. De leerling die het feest van de witte roos wil vieren, moet namelijk verschillende processen doorstrijden die te vergelijken zijn met jaargetijden. Het grote vernieuwingsproces vangt aan in de winter. In het diepste nadir van zijn leven moet de leerling zijn verlossingswerk aanvangen. In deze stonden dient de leerling zijn afscheid te vieren van het wezen met de ezelskop en zich duidelijk tot het nieuwe leven te keren. Als deze afscheidsstonden, dit sterven naar de natuur, op de juiste wijze zijn voortgang heeft gevonden, wordt in dit diepste nadir het zaad van het nieuwe leven ingevoerd. Dan kan de leerling zijn pad gaan banen in de natuur, die hem inmiddels geheel wezensvreemd geworden is, omdat zij hem tot een woestijn werd. Het zaad dat de nieuwe levenseter via de geestenschool heeft uitgestrooid, weet hij in zichzelf ontkiemd. En de leerling tracht het pas ontluikende nu op de juiste wijze tot wasdom te brengen. Hij gaat rechtmaken de paden des Heren, omdat hij door het nieuw verkregen levensinzicht de belofte op zich heeft genomen gehoorzaam te zijn aan de goddelijke roep. Zeer concreet past de leerling die de weg gaat dit op zichzelf toe. Hij weet dat de omwending van natuurmens tot geestmens een strijd is op leven en dood. Maar dat deert hem niet, omdat hij beseft dat smart de loutering in de smeltkroes is. Hij weet dat alleen door de langdurige aanraking van de harde slijpsteen de schittering ontstaat die aan de diamant zijn waarde geeft. Zo viert hij na het winterfeest het lentefeest, het moment waarop de eerste sporen van groei zich bewijzen gaan. Het nieuwe wezen in de leerling begint zich te accentueren in steeds krachtiger en duidelijker omlijning, totdat de dag van het zomerfeest nadert. De midzomernachtsdroom, de nacht waarin de geliefde zich gaat openbaren. De leerling wordt lijfelijk geconfronteerd met de Jezusmens in hem, die geboren was in de winterstonden, tot ontwikkeling kwam in de lentetijd en nu, in de zomervolheid, het grote initiatief, de absolute leiding in het leven van de leerling gaat nemen. Dit is het feest van de witte roos, de aanvang van het volle leven in Jezus de Heer. Op dat tijdstip treedt de dialectische bewustzijnskern geheel en al terug, waarop de Jezusmens zijn heilzame arbeid voor de gehele reconstructie van de microcosmos kan aanvangen. In dit grote kruiswerk zal de witte roos zich kleuren tot een bloedrode roos, tot aan het consummatum est. Zo ontdekken wij dat als de leerling uit zijn midzomernachtsdroom ontwaakt in de volheid van het Jezusleven, hij nimmer meer hongeren en dorsten zal tot in eeuwigheid. Het feest van de witte roos, het ontvangen van de Johannesroos beduidt het wezens één worden van de toebereide leerling met het Jezuswezen. Zulk een zomervolheid wordt het deel van hem of haar die scheiding brengt tussen natuur en geest, en daardoor een nieuwe natuur winnen gaat. Dit is het geheimenis van alle waarachtige magie. Dit is het geheim van de leer der transmutatie. Iemand die het wezen met de ezelskop blijft beminnen, kan de weg van heiligmaking niet bewandelen, ook al zal hij er een zogenaamd mystiek leven op nahouden. Niemand kan de nieuwe natuur aandoen zonder de oude natuur vaarwel te zeggen. Beide natuurwaarden stellen hun midzomernachtsdroom. Het ontwaken uit de ene droom beduidt gebondenheid aan het wiel van op- en ondergang. Het ontwaken uit de andere midzomernachtsdroom stelt de eeuwige volheid. Allen die de weg der ware verlossing gaan, zullen tot de ontdekking komen dat de weg bevochten zal moeten worden. Allen die deze weg gegaan zijn, laten ons daarover niet in het onzekere, want er zijn velen die er belang bij hebben de leerling aan de oude natuur te binden. Het staat onomstotelijk vast dat de winst van een entiteit voor de nieuwe natuur een crisis betekent voor de oude natuur. Daarom, wilt ge meehelpen te voorkomen dat de aarde en al haar bewoners in vuur en verschrikking ondergaan, maak dan mede recht de paden des Heren. Jezus Christus voert de mensheid naar haar eindbestemming. Wie zich niet tijdig op zijn heiligende etervibraties heeft ingesteld, wie zijn kracht niet heeft leren verdragen, zal in het duister van de Godverlatenheid achterblijven. Vandaar dat er telkenmale vreugde in de hemel is over een mensenziel die zich bekeert, dat er vreugde is wanneer een mens de heilige hallen van de tempel des geestes binnentreedt, om zijn verbintenis met het onvergankelijke leven bewust te vieren en te bezegelen. In de midzomernachtsdroom van Shakespeare is het Oberon, de koning van het natuurgeestenrijk, die door middel van zijn dienaren al het mogelijke doet om Hermia te ketenen aan Lysander. Zo blijkt dat de leerling niet alleen zichzelf heeft te overwinnen, doch ook al die anderen die trachten hem te weerhouden van de verlossende daad. Iedere leerling die op het pad van vernieuwing staat, zal kunnen getuigen hoe juist dit is en welke geweldige strijd er te voeren is. Doch voor hem ligt het vreugdevolle hierin dat hij nu mag bewijzen dat het zaad, dat door de goddelijke levenssubstantie is ontkiemd, hem de nieuwe levensidee heeft doen grijpen en hij de mensheid in het nieuw opgekomen zonnelicht zal mogen voorgaan, om nimmer meer onder te gaan. Want daar, waar het nieuwe eenmaal geboren is, kunnen hoogten, nog diepten, nog welke geestelijke boosheden ook, de leerling afhouden van de liefde Gods, die alles in allen is. God geve dat gij op uw verlossingsweg overwinnaar zult worden bevonden. Mogen u allen sterk van geest worden, opdat ook gij eenmaal, als bewust geroepene, openlijk zult gaan getuigen van het nieuwe Jeruzalem, waarin het eeuwige zomerfeest altijd durend gevierd wordt.